Onze hulp is in de naam van de Heere, Heere, in de naam van die God die hemel en aarde gemaakt heeft. Amen. Laten wij samen zingen uit de 42e psalm, het hijgend hert der jacht ontkomen en o mijn ziel, wat buigt ge u neder. 1 en 3 van psalm 42. Laten wij samen eerst de Heer om zijn zegen bidden. Heer, als we vanmiddag bij elkaar zijn op deze dag, in deze situatie, dat we met elkaar ook geroepen worden om straks het lichaam van een overleden moeder en grootmoeder weg te brengen naar het kerkhof, omdat u haar uit het leven hebt weggenomen, omdat haar dagen vervuld waren en zij op uw tijd de weg van alle vlees moest gaan, willen wij ons eerst tot u wenden. En we willen gedachten gaan dat advies, aan die oproep die de dichter van de psalm met wie we zojuist gezongen hebben, die oproep aan zijn eigen ziel om het oog omhoog te slaan, gedachten gaan die oproep, zoeken wij ook uw aangezicht. Heren, we hebben uw hulp zo bijzonder nodig. In het aangezicht van de dood voelen we er toch menigmaal iets van aan, soms nog meer dan onder andere omstandigheden. Hoe nietig een mens is, hoe klein van krachten, hoe zwak, ja stof van jongs af geweest. Dat hebben we ook voor ogen als we afscheid nemen van de doden. Dat hebben we voor ogen als we naar de dodenakker gaan, het kerkhof, waar het zo waar wordt wat gij gezegd hebt. Stof zijt gij en tot stof zult ge wederkeren. Heren, laten we dat inderdaad maar gevoelen en laat niemand zich aan deze gedachte kunnen en durven onttrekken dat we stervelingen zijn en dat het ook ons geldt, ons allemaal, wie wij ook zijn, welke leeftijd we ook bereikt hebben, dat we allemaal die weg gaan. Niemand is er die leeft of hij zal een keer sterven. Want dat hebt gij zo ingezet. En heren, dat is onze eigen schuld. De bezoldiging van de zonde is de dood. En nu zien wij op tot u, heren, want we hoeven tenslotte ook weer niet bij de dood te blijven staan en in de dood te eindigen. Want gij hebt het levenswoord gegeven. En dat mogen we hier in dit kerkgebouw ook bij deze gelegenheid openslaan. Om daaruit te horen wat gij te zeggen hebt. Daar alleen kan onze troost ook liggen. Daar alleen kunnen we moed en kracht vinden. Daar alleen wordt ons de weg gewezen waar geen mens ooit aan gedacht heeft. Wat in geen mensenhart ooit is opgeklommen, wat geen oog heeft gezien en geen oor heeft gehoord, dat hebt gij geopenbaard. Leven midden in de dood, verlossing, zaligheid. En dat alles in die ene, wiens naam onder de hemel gegeven is, Jezus, de zaligmaker. Heere, laat het om hem mogen gaan. Laten we op hem mogen zien. De levensvorst. In deze weken voorafgaande aan het feest van zijn geboorte staan we stil. Ook in de prediking bij zijn komst in deze wereld. Maar hij is gekomen. Hij is ook weer heen gegaan van deze aarde. Maar niet dan nadat hij alles volbracht had. Niet dan nadat hij de dood verslonden heeft tot overwinning. En het graf open achter zich gelaten heeft. En dat is toch de boodschap die ons ook vandaag nog weer mag worden verkondigd. Het evangelie. Alle vlees is als gras. En de heerlijkheid des mensen is als een bloem in het gras. Het gras verdort en de bloem valt af. Maar het woord van onze God bestaat tot in eeuwigheid. Alleen, heren, van nature heeft de mens daar geen erg in en hij heeft er ook geen behoefte aan. Van nature zoeken we het toch bij de dood. En hier beneden, bij datgene wat we toch moeten achterlaten. Van nature hebben we geen hoger doel dan het vergankelijke. Zo dwaas en verduisterd zijn we ook geworden door de zonde. Open onze ogen dan voor datgene wat gij biedt. En onze oren voor hetgeen gij spreekt. En geef ons een hart dat opmerkt. Dat de roepstem hoort. Dat de waarschuwing waarneemt. Dat de nodiging verstaat en leert opvolgen. Geef ons een hart dat op uw stem ook komt. Tot u die het vandaag ook weer zegt. Wend u tot mij. En wordt behouden, o alle gij einden der aarde, want ik ben God en niemand meer. Om Jezus wil. Amen. Wij lezen samen, familie en belangstellenden, de 102e psalm. Een gebed van de verdrukte als hij overstelpt is en zijn klacht uitstort voor het aangezicht des Heren. O Heren, hoor mijn gebed en laat mijn geroep tot u komen. Verberg uw aangezicht niet voor mij, neig uw oor tot mij ten dagen van mijn benauwdheid, ten dagen als ik roep, verhoor mij haastiglijk. Want mijn dagen zijn vergaan als een rook, en mijn gebeenten zijn uitgebrand als een haard. Mijn hart is geslagen en verdord als gras, zodat ik vergeten heb mijn brood te eten. Mijn gebeente kleeft aan mijn vlees vanwege de stem van mijn zuchten. Ik ben een roerdom der woestijn gelijk geworden. Ik ben geworden als een steenuil der wildernissen. Ik waak en ben geworden als een eenzame mus op het dak. Mijn vijanden smaden mij al de dag, die tegen mij razen zweren bij mij, want ik eet as als brood en vermeng mijn drank met tranen vanwege uw verstoordheid en uw grote toorn. Want gij hebt mij verheven en mij weer neergeworpen. Mijn dagen zijn als een afgaande schaduw en ik verdor als gras. Maar gij, Heere, blijft in eeuwigheid en uw gedachtenis van geslacht tot geslacht. Gij zult opstaan, gij zult u ontfermen over Sion, want de tijd om haar genadig te zijn, want de bestemde tijd is gekomen. Want uw knechten hebben een welgevallen aan haar stenen en hebben een medelijden met haar gruis. Dan zullen de heidenen de naam des Heeren vrezen en alle koningen der aarde uw heerlijkheid. Als de Heere Sion zal opgebouwd hebben en zijn heerlijkheid zal verschenen zijn, zich gewend zal hebben tot het gebed van degene die gans ontbloot is en niet versmaad hebben hun gebed. Dat zal beschreven worden voor het navolgende geslacht. En het volk dat geschapen zal worden, zal de Heere loven, omdat hij uit de hoogte van zijn heiligdom zal hebben nederwaarts gezien, dat de Heere uit de hemel op de aarde geschouwd zal hebben, om het zuchten der gevangenen te horen, om los te maken de kinderen des doods. Opdat men de naam des Heeren vertelle te Sion en zijn lof te Jeruzalem, wanneer de volken samen zullen vergaderd worden en de koninkrijken om de Heere te dienen. Hij heeft mijn kracht op de weg ter neergedrukt. Mijn dagen heeft hij verkort. Ik zeide, mijn God, neem mij niet weg in het midden mijner dagen. Uw jaren zijn van geslacht tot geslacht. Gij hebt voormaals de aarde gegrond en de hemelen zijn het werk uwer handen. Die zullen vergaan, maar gij zult staande blijven. En ze alle zullen als een kleed verouden. Gij zult ze veranderen als een gewaad en ze zullen veranderd zijn. Maar gij zijt dezelfde. En uw jaren zullen niet geëindigd worden. De kinderen uwer knechten zullen wonen. En hun zaad zal voor uw aangezicht bevestigd worden. Familie van dieren en alle die hier vanmiddag bijeen zijn in verband met het feit dat mevrouw van Dieren Esselink jongstleden zaterdagmorgen overleden is. En omdat vandaag de dag zal zijn waarop zij begraven zal worden, ter aarde besteld. Ik wil met u een ogenblik naar het woord van de Heere luisteren en we willen daarbij opslaan die psalm die we zojuist gelezen hebben, de 102e. En met u nagaan denken over wat de Heere ons via deze dichter, die onbekende dichter, te zeggen heeft in het 12e en in het 13e vers. Daar spreekt deze dichter, deze verdrukte, die deze woorden gesproken heeft, zoals hij in het begin zegt, toen zijn ziel overstelpt was. En toen hij zijn klacht uitstortte, niet voor mensen, maar voor het aangezicht van de Heere. Toen hij met zijn klachten en met zijn benauwdheid, met zijn vrezen, met zijn verschrikking de binnenkamer inging om daar voor de Heere te buigen. Deze eenzame man, deze verslagene van geest, spreekt in de versen 12 en 13. Mijn dagen zijn als een afgaande schaduw en ik verdor als gras. Maar gij, Heere, blijft in eeuwigheid en uw gedachtenis van geslacht tot geslacht. Ja, ik zei het al, deze dichter heeft het niet gemakkelijk als je jezelf een verdrukte noemt. Als je spreekt over overstelpt zijn. Als je klachten hebt en die moet uitstorten omdat het van binnen te vol is geworden. Dan heeft de mens het niet breed. Dan heeft hij het niet gemakkelijk. Leed is zijn deel, verdriet is zijn deel. Hij spreekt van benauwdheid in het derde vers, ten dagen van mijn benauwdheid. Hij spreekt van eenzaamheid in vers 8. Ik waak en ben geworden als een eenzame mus op het dak. Al die andere mussen zijn weggevlogen en hij is daar alleen achtergebleven. Hij spreekt van vijandschap. Mijn vijanden smaden mij, zoals we dat lezen in vers 9. Hij spreekt zelfs, en dat maakt het meest benauwd. Hij spreekt zelfs van Gods verstoordheid en Gods grote toorn. En dan komt ook nog zijn levenseinde. Want zijn dagen zijn als een afgaande schaduw. Hij doelt op een schaduw die naarmate de zon lager komt te staan, al langer wordt. Totdat als de zon ondergaat, die schaduw zich oplost in de schemering en daarna in de duisternis. En dan is er niets meer van over. Zo verdwijnt die schaduw. Zo verdwijnt zijn leven. Zo verdwijnt een mens. En wie weet er straks nog van hem af. En diezelfde gedachte vinden we in het tweede gedeelte van het 12e vers. En ik verdor als gras. Een beeld dat we meer in de schrift tegenkomen op Psalm 90. En de volgende in het Psalmboek 103. U kent dat vers, gelijk het gras is ons kortstondig leven, gelijk een bloem die op het veld verheven wel sierlijk pronkt, maar krachteloos is en teer. En wanneer de wind zich over het land laat horen, dan knakt haar steel. Schoonheid gaat verloren en men kent en vindt haar standplaats zelfs niet meer. Zo heeft de dichter het voor zich, zijn leven, zijn dagen als het gras. Straks gaat de zijst erdoor. En dan valt die grasspriet om. En dan ligt hij daar. En begint al gauw zich af te tekenen. Hij verdort. Hij verkleurt. Straks wordt het opgeraapt. En weggedaan. Verbrand. Beste vrienden, dat is ons leven. En meer is het niet. Of dacht u er anders over? Dit is ons leven. Zou u er misschien graag anders over willen denken? Zou u graag willen dat het anders was? En verbeelden we ons misschien dat het toch anders is? En dat dit al te somber en al te naargeestig getekend is? Als we denken dat het anders is, als we ons inbeelden dat het toch heel wat meer lijkt, ons leven, dan laten we ons leiden door zelfbedrog en fantasie. Dit is de werkelijkheid. Een mens lijkt heel wat. Anderen kunnen tegen hem opzien. Groot respect voor hem hebben. Een mens kan heel wat bereiken. Een mens kan heel wat verwerven. Een mens kan naam krijgen en aanzien verwerven. En vrienden en een grote kring van mensen om zich heen krijgen. Maar het gaat voorbij. En we worden vergeten. Want die kring van mensen die ons gekend hebben, gaat ook voorbij. En we zijn alleen nog een naam. En die naam verbleekt naarmate de jaren verder gaan. En die naam verdwijnt ook. Men kent en vindt haar standplaats zelfs niet meer. Anderen nemen onze plaats in. Anderen nemen ons bezit over. Anderen gaan verder waar wij de draad moeten loslaten. En het verleden gaat hoe langer hoe verder verleden worden. U zegt, maar dat is toch heel somber. Dat is het ook. Dat is het ook. En het is zelfbedrog als we onszelf of anderen iets anders proberen wijs te maken. En het helpt ook niet. Het helpt ook echt niet. Het helpt in ieder geval niet voor altijd. Als we proberen ons in de vreugden van het leven te storten en de werkelijkheid te vergeten. De werkelijkheid wordt er niet anders om. Het is de mensen gezet eenmaal te sterven. Want de bezoldiging van de zonde is de dood. Daar hebben we onze ogen toch wel voor open. Op een dag als deze, op een dag waarop we naar het kerkhof moeten, kunnen we er toch niet meer omheen. Al kunnen we het misschien alle andere dagen van ons leven vergeten of proberen te vergeten. Straks bij die open grafkuil hebben we geen keus. Gedenk te sterven. En wat blijft de mens dan over? Als je het aan de wereld vraagt, niets. De wereld heeft dan ook geen antwoord, de wereld heeft namelijk geen uitweg. De wereld kan alleen maar naar beneden kijken. En proberen hier beneden nog wat van het leven te maken. En dan is het ook geen wonder als mensen zo met de werkelijkheid geconfronteerd worden. En als je de futiliteit, de leegheid van zoveel dingen in deze wereld niet alleen bent gaan ontdekken, maar ook bent gaan ondervinden, dan is het toch ook geen wonder dat mensen soms moedeloos worden. Dat mensen soms ook wanhopig worden. Dan is het toch geen wonder als je ziet op al de moeite en al de zorgen, en waar die dichter dan ook kennis van heeft, van eenzaamheid en van benauwdheid en van vijandschap en van vergeten worden en van te moeten sterven. Dan is het toch geen wonder dat er mensen zijn die in diepe moedeloosheid, in depressiviteit hun dagen slijten en voor wie er geen perspectieven meer zijn. Is dat dan het enige wat ons overblijft? Is die dichter daar geëindigd? Mijn dagen zijn als een afgaande schaduw. En ik verdor als gras. Hij zag het, hij erkende het, hij beleefde het, hij schreef het zelfs op. Maar eindigde hij daar? Laten we nog even naar hem luisteren. Want deze man, deze verdrukte, deze ellendige, deze verdrietige mens, die opgeheven is geweest, zo heeft hij het ook ervaren. God heeft hem groot gemaakt, God heeft hem aanzien gegeven. Maar God heeft hem ook weer neergeworpen. En toen kwam hij in die eenzaamheid. En toen kwam hij in die benauwdheid. En toen kwam hij bij de ondervinding van zijn verlorenheid en van de gramschap Gods. Hij was ook zondaar. Geen wonder dat zijn dagen zijn als een afgaande schaduw. Geen wonder. Want omdat hij zondaar is, gaat hij sterven. Maar deze mens, deze mens heeft van God genade ontvangen om ook in een andere blikrichting te zien. En dat ook op te schrijven. En als een getuigenis, als een boodschap, ook voor vandaag door te geven. Het heeft God door zijn geest behaagd. Dat getuigenis van deze verdrukte in zijn heilig woord te laten opnemen, zodat het vandaag ook ons nog kan wijzen in die andere richting. Boven dood en graf uit, omhoog. Maar gij, u voelt dat wel, Dat woordje maar, dat geeft het contrast aan. De tegenstelling en een grotere tegenstelling is niet eens denkbaar. Ik ben, maar gij. Ik verdor. Ik ben zo'n verdroogd grassprietje. Ligt er nog even. En straks is het verbrand. Ik ben niet meer dan dat. Ik moet sterven. Ik moet tot stof wederkeren. Ik ben een vergankelijk schepsel. En ik weet wat moeite en verdriet is. Zorg en pijn en angst. Ik heb voor een ogenblik als een bloem gebloeid. De wind kwam over me heen. En mijn plaats kent me niet meer. Maar gij. En met nadruk zegt de dichter het. Want hij zegt het, zo mogen we het eigenlijk vertalen, twee keer. Maar gij. Gij, Heere. En dan spreekt hij God aan. Hij is immers in de binnenkamer. Hij is zijn klacht toch immers aan het uitstorten voor het aangezicht van de Heere. En wat gebeurt er als een mens dat doen mag? Als een mens zich terug mag trekken uit het gewoel en uit het geroezemoes om hem heen. En als hij de deur achter zich mag sluiten en voor God mag buigen. En als hij mag doen wat een andere psalm zegt. Gij aanschouwt de moeite en het verdriet. En dat is ook de moeite en het verdriet als je je moeder kwijt bent. Dat is ook de moeite en het verdriet als je je grootmoeder kwijt bent. Wat gebeurt daar als een mens zijn hart voor God mag uitstorten en de moeite en het verdriet door God aanschouwd ook in zijn handen mag geven? Daar behaagt het God de ziel te vertroosten en te verkwikken. Daar heeft die dichter in al zijn verdrukking en zijn moedeloosheid, zijn benauwdheid en zijn duisternis ondervonden dat de Heere zijn ogen in een andere richting stuurde. God maakte zich aan hem bekend. En toen hij weer God zag. En toen hij weer de heerlijkheid en de werkelijkheid van zijn schepper. Die toch ook zijn verlosser geworden was. En toen hij weer voor het woord van die God. Het gesproken en geschreven woord van die God oog kreeg. En toen zijn hart daar weer voor open mocht gaan staan. Toen kon hij, te midden van zijn klachten en zijn benauwdheden, allereerst over God spreken. En dan ook nog over het werk Gods. In vers 13 heeft hij het over God. In vers 14 en volgende over het werk van God. Gij, Heere, blijft in eeuwigheid. Daar ligt nu dat tijdelijke en vergankelijke schepsel gebogen in het stof voor God. Hij keek naar beneden, hij keek om zich heen. En hij keek op dat moment ook niet verder. Als een bekende waren weg, daar zat die eenzame mus op het dak. Toen zag hij zijn schepper. Toen zag hij, en zo moeten we hem vanmiddag ook zien. Toen zag hij de Heere, 5 hoofdletters. Jehovah, de God van het verbond, de God van de beloften, de God van de waarachtigheid van zijn gesproken woord, de God van de heilstoezeggingen, de ik zal zijn die ik zijn zal, de eeuwige. En toen zag hij was een oud-testamentisch man, maar toen zag hij in de belofte en in die godsnaam toch ook iets van wat er verder in de tijd zou worden gedaan door die God. Toen zag hij Jezus. De ik zal zijn die ik zijn zal, die in de Heere Jezus gestalte heeft genomen, vlees en bloed heeft aangenomen. En die Jezus is gisteren en heden dezelfde tot in eeuwigheid. Wat heeft hij van hem gezien? In de eerste plaats, we lezen in de tekst, Heere, gij blijft in eeuwigheid. Letterlijk vertaald staat er, gij zit in eeuwigheid. En dat zitten Gods, Dat bewijst dat hij volmaakt in rust is. Die dichter is een en al onrust. En wij herkennen dat in ons leven of niet. Onrust, opgejaagd worden. Maar die God is volmaakt in rust. En dat tweede waar dat zitten van spreekt, dat bewijst dat hij de dingen in handen heeft. Dat er niets gebeurt bij geval die dichter. Ach, hij weet niet wat hem overkomen zal. Hij weet niet wat de dag van morgen baren zal. Hij weet niet hoe zijn leven verder gaan zal. Het is allemaal onzeker. Hij kan niets besturen. Hij kan niets regelen. Het heeft hij afgeleerd. Vroeger dacht hij misschien dat hij het wel kon, maar hij kan het niet. Maar God zit, regeert, is koning, wordt door niets overvallen. Er gebeuren geen dingen waar God niet op gerekend heeft. Integendeel, wat er gebeurt, dat is door hem bestuurd, dat is door hem beschikt. Hij is de koning, en dat maar niet voor even, maar permanent. Hij zit in eeuwigheid. En terwijl mensen vergeten worden, terwijl de plaats waar die bloem gestaan heeft, van die bloem straks niks meer af weet, blijft Gods gedachtenis tot in eeuwigheid bestaan. Van geslacht tot geslacht. En dat steeds maar door. Want er zal altijd, en daar zorgt hij voor, en dat wordt in het vervolg getekend, er zal altijd een volk zijn in elke generatie dat aan deze God leert gedenken. Er zal altijd een volk zijn van geslacht tot geslacht, totdat hij in Christus Jezus straks wederkomt om de doden op te wekken en te oordelen, de levenden en de doden. Er zal altijd door een geslacht zijn dat aan zijn naam gedenkt. Hoevelen deze God uit hun leven ook weg proberen te duwen. Hoevelen er in deze wereld ook zijn die het zonder deze God stellen. Maar hij zal ervoor zorgen. Hij, de God die op de troon zit. Die een en al rust is. En onveranderlijkheid en getrouwheid. De Heere, hij zal ervoor zorgen dat er een volk op deze aarde is, dat zijn naam kent, en dat in zijn naam zich leerde verheugen. Hoe zal dat dan zijn? Wel, ik zei al, dat wordt in het vervolg, en ik kan natuurlijk die hele psalm met u niet overdenken, maar leest u dat eens na, en overdenkt u dat eens voor uzelf. Hij gaat zich ontfermen. En dat alleen al is een woord waarin het evangelie voluit meeklinkt. Ontferming. Hij gaat zondaren verlossen. Hij gaat ze bevrijden uit de machten van ook de dood. En alles wat er aan de dood vooraf gaat. Zonde, schuld, ongerechtigheid, de boze. Hij gaat ze in Christus bezoeken. Hij gaat ze trekken. Onwederstandelijk door zijn geest bearbeiden. En dat gaat maar door. Oh, wat geeft dat een uitzicht? Wat is dat een troost? God breekt in die gesloten cirkel van ons vergankelijk bestaan in, van bovenaf. Wij breken er nooit uit, maar hij breekt erin. En hij daalt af wat geen oog heeft gezien, wat geen oor heeft gehoord, wat in geen mensenhart ooit opgeklommen is, dat heeft God bereid. En hij heeft het bereid voor degene die hem leren lief krijgen. Hij gaat ze zoeken. Hij gaat ze trekken. En zo gaat hij zich een naam maken. Denk eens aan dat laatste woord van Jesaja 55. Waar het gaat over die doorn en die distel. Voor die doorn zal een dennenboom opgaan. Voor die distel een mirteboom. En dat, zegt de profeet, zal de Heere zijn tot een naam. Tot een eeuwig teken. Dat niet uitgeroeid zal worden. Waar verheerlijkt God zich het meeste in? In het feit dat hij alles geschapen heeft? O ja, dat is ook tot Gods eer. De hemelen verkondigen Gods eer. Het uitspansel zijn gerechtigheid. Maar dat is niet het belangrijkste werk waarin God eer me krijgt. Krijgt hij het uit het werk van de onderhouding van al het geschapen? Ook daarin krijgt God eer. Al wat gij wrocht zal juichen tot uw eer. Krijgt God de meeste eer? Is dat waarmee hij zich een naam maakt? Is dat het wat een eeuwig teken zal zijn dat niet uitgeroeid zal worden? Dat de Heere zijn volk bewaart in deze wereld? Dat hij zijn volk Israël door de woestijn geleid heeft? En dat ze door de Rode Zee en door de Jordaan gegaan zijn? Och, oh ja, daar zal de Heere ook eer van ontvangen. Maar de meeste eer krijgt God als hij een verloren zondaar opraapt uit het slijk. En hem naast prinsen plaatst ter wereld groot. De meeste eer, het meest tot verheerlijking van God en de grootmaking van zijn deugden, zal zijn als hij een gevallen kind van Adam, een kind des toorns van nature, uit dat verdorven gevallen menselijke geslacht neemt en het inbrengt in dat heilige huisgezin waar hij de vader is en Jezus Christus de oudste broeder. En dat werk gaat nou door, van geslacht tot geslacht. We zien er niet zoveel van, zegt u. Misschien is dat wel waar, maar veel geschiet ook in het verborgene. Als God maar van ons af weet. En het zal ook zichtbaar worden. Ook dat zegt deze 102e psalm. Ook dat staat in dit lied. Dan zullen de heidenen de naam des Heren vrezen. Opdat men de naam des Heren vertellen te Sion. Wanneer de volken samen zullen vergaderd worden. Ook de koninkrijken om de Heren te dienen. Het komt toch goed met die scharen. Die niemand tellen kan. Daar zorgt deze God voor. Deze eeuwige koning. Deze almachtige gebieder. Deze getrouwe God en Vader. Deze barmhartige ontfermer. Deze zaligmaker. En dan voor ons. Stervelingen. Vandaag de vraag. Denken wij wel eens aan deze God? Nee, dat is niet genoeg ook. Welke plaats neemt hij in ons leven? Zo af en toe een plaats, zodat we af en toe eens aan hem denken. Zodat we hem in dagen van nood af en toe eens nodig hebben. Maar als het weer wat makkelijker en wat beter gaat en als de omstandigheden wat gewijzigd zijn, dat we hem dan toch ook weer zo makkelijk aan zijn plaats kunnen laten. Welke plaats neemt deze God in? Hij is niet tevreden of hij moet de plaats hebben. Hij zegt nu zelf, heeft hij daar geen recht op? Hoe ver kunnen wij komen? Dat hebben we gezien. Hoe ver wij kunnen komen. Met al ons pogen en met al ons werken en met al onze inspanningen, met al onze wijsheid. Hoe ver wij kunnen komen, dat is ook niet verder dan stof zijt gij, en tot stof zult ge wederkeren. Hoe ver kunnen wij komen? Op geestelijk terrein. Redden wij onze ziel van het graf? Redden wij onze ziel uit de klauwen van de boze? Redden wij ons van de zonde? Weten wij een antwoord op de vraag hoe onze schuld verzoend kan worden? Hoe ver kunnen wij komen? Niet ver, die cirkel blijft gesloten. En als deze God nu inbreekt in die cirkel en naar ons neerkomt. Als in deze adventstijd we weer mogen horen. God heeft gedacht aan zijn genade. Als we weer mogen horen dat de opgang uit de hoogte deze duistere wereld wilde komen bezoeken. Is deze God die gedachten des vredes gedacht heeft en niet des kwaads. Deze God die zich ontfermt op het gebed. Deze God die meegegaan is met die verdrukte bidder die de binnenkamer invluchtte en die voor God neerknielde en zijn klacht voor het aangezicht van de Heere uitstortte. Ik zei, die God die met hem meegegaan is, de eenzaamheid in. En die hem daar verkwikt heeft met zijn vertroosting. Die hem daar heeft gegeven zicht op die naam en op dat heil in die naam. deze God die in de volheid des tijds zijn zoon gegeven heeft, is deze God het niet waard om van geslacht tot geslacht gedacht te worden, om de eerste plaats in ons leven te mogen innemen? Is hij niet, en zo noemt de dichter van Psalm 25 hem immers, is hij niet het allerhoogst en eeuwig goed? En waar zijn ze? Ook in de komende geslachten. Ook in het geslacht, in de generatie na mevrouw van Dieren. En in de generatie daar weer nakomend. Die er lust in hebben om de Here te vrezen. Waar zijn ze? In de generatie van mensen van 79 jaar daaromtrent. En in de generaties die er daarop volgen. Die van harte begeren om deze God, Vader, Zoon en Heilige Geest aan te hangen. Te betrouwen en lief te hebben. Van ganser harte, van ganser zielen, van ganser gemoeden en met alle krachten. Deze God is de God die het waard is om gezocht en gediend te worden. Van hem zij onze verwachting voor tijd en eeuwigheid. Amen. We zingen uit deze psalm het zesde vers, 102, het zesde vers. Laten wij nogmaals Gods aangezicht zoeken. Heere, het past ons om u te danken voor uw woord, dat ons van de werkelijkheid, zoals wij die ook om ons heen bevinden, eerlijk en zonder omwegen spreekt. En we moeten dat ook maar tot ons laten doordringen, Heere. En we moeten maar de werkelijkheid echt onder ogen gaan zien. Als we het nog nooit deden, laten we het dan vandaag voor het eerst doen. En als we het al eerder deden, het is ook nuttig om er iedere keer weer bij bepaald te worden. We moeten ons ook niet gaan verheffen. We moeten niet wat van onszelf gaan denken. We zijn stof van jongs af geweest. En het zal ook nooit anders zijn met een mens. Heren, we danken u ervoor dat u deze waarheid nog eens onderstrepen wilt. Maar dat u daarnaast, ja daarbovenuit, ook die andere boodschap gaf. Dat u het de dichter gegeven hebt, dat hij niet alleen dat ene mocht noteren, maar dat hij in de binnenkamer ook geleerd heeft om hoog te zien. En dat hij te midden van zijn eigen vergankelijkheid geleerd heeft te zien op, te geloven in, te steunen op uw onveranderlijkheid, uw eeuwige trouw, uw waarheid. Daar had hij kennis aan gekregen, Heere. Dat was zijn houvast geworden. En dat mocht opnieuw zijn houvast zijn. Dat mocht hij opnieuw beleven. In al zijn eenzaamheid, in al zijn verdrukking, in al zijn sterfelijkheid en vergankelijkheid. Hij mocht een God hebben. En aan hem mocht hij zich toevertrouwen. En op zijn woord mocht hij steunen. En van zijn werk mocht hij grote verwachtingen hebben. En hij is niet beschaamd geweest. Want zelfs als hij verderop in deze psalm nog weer even van de hoogte van het geloof terugvalt in de werkelijkheid van zijn aardse vergankelijkheid en van zijn aardse moeite, dan wordt dat woord opnieuw aan hem bevestigd. En dan mag hij opnieuw weten, gij blijft dezelfde en uw jaren zullen niet geëindigd worden. Heer, en nu hebben we gehoord uit zijn mond, dat is uit uw eigen mond. Dat uw naam in gedachtenis zal blijven, van geslacht tot geslacht. Er is ook een geslacht dat na mevrouw van Dieren kwam en komt. En er is ook een geslacht dat na dat geslacht komt. En als de wereld voortbestaan zal, dan zal er daarna weer een geslacht zijn. En nog een geslacht. O God, vergader ze uit de geslachten en trek ze tot u. En geef dat er zullen zijn, kon het zijn velen, die die naam van God leren kennen. En die het werk van God mogen ondervinden. En die om die zaligmaker Jezus Christus, verlost van het verderf, ook genade ontvangen om over dood en graf heen te zien. Om zo echt houvast te hebben en te steunen. Op uw onwankelbare trouw. Heren, ga nu met ons mee. We gaan naar het kerkhof. U weet het. We moeten afscheid nemen. U weet het. U weet ook wat dat betekent. Hoe dat voelt. Hoe dat ingeleefd wordt. Door de kinderen, door de kleinkinderen. Door de andere familie. U weet wat zij achterlaat aan lege plaats. Heren, u weet hoe dat ook allemaal gedragen en verwerkt. Moet worden. Geef de kracht. Geef de ondersteuning. Geef uw nabijheid te ervaren. En laat er ook op het kerkhof van u, o eeuwige koning, een getrouwe zaligmaker, een goed gerucht verspreid mogen worden. Tot zegen van velen. Tot eer van uw naam. Heren, we willen u samen danken. Ook voor alles wat u in haar die ontslapen is hebt gegeven. De zorg die ze voor haar kinderen en anderen heeft gehad. Alles wat u in haar hebt gegeven, heren. Het is nu wel allemaal voorbij, maar de herinnering mag voortleven. En laat er dankbaarheid zijn. En laat er vertrouwen zijn dat gij aan hem wilt blijven denken. Hoor ons om Jezus wil. Amen.
Geachte familie aanwezigen, dan is nu thans de tijd aangebroken uw geliefde overledene aan de schoot der aarde toe te gaan vertrouwen. Mag ik u dan verzoeken om u zich op de zo dadelijk genoemde volgorde op te stellen voor het vertrek naar de begraafplaats. Het ligt in de bedoeling, indien het mogelijk is, na de volgauto's lopend bij de begrafenisstoet aan te sluiten. Mag ik nu de dragers verzoeken mij te volgen. Beieren, geboren Esseling, op de leeftijd van 79 jaar uit het aardse leven weg te nemen, zijn wij er alle getuigen van dat wij haar lichaam aan de schoot der aarde hebben toevertrouwd. Het ligt in de bedoeling het woord te geven aan de zoon van de overledene, dominee Van Dieren. Vooraf wil ik voor u lezen een gedeelte uit de 27e psalm. Hoor, Heere, mijn stem als ik roep, en wees mij genadig en antwoord mij. Mijn hart zegt tot u, gij zegt, zoekt mijn aangezicht. Ik zoek uw aangezicht, Heere. Verberg uw aangezicht niet voor mij. Keer uw knecht niet af in toorn. Gij zijt mijn hulp geweest. Begeef mij niet en verlaat mij niet, o God mijns heils. Want mijn vader en mijn moeder hebben mij verlaten, maar de Heere zal mij aannemen. Heere, leer mij uw weg en leid mij in het rechte pad om mijner verspieders wil. Geef mij niet over in de begeerte mijner tegenpartijders, want valse getuigen zijn tegen mij opgestaan, mitschaders die wrevel uitblaast. Zo ik niet had geloofd dat ik het goede des Heren zou zien in het land der levenden, ik ware vergaan. Wacht op de Heere, zijt sterk, en Hij zal uw hart versterken. Ja, wacht op de Heere. Wanneer we hier als kinderen vanmiddag staan bij het graf van onze vader en van onze moeder, dan zijn zij door God aan ons gegeven, als onze ouders. En hoeveel heeft de Heere ons in onze vader en in onze moeder geschonken. En ik weet ook vanmiddag, dan zouden er vele dingen te zeggen zijn, en ook vele tekortkomingen op te noemen zijn. Die mogen we hier vanmiddag in het graf achterlaten. Eén ding. Door de geboorte uit deze ouders heeft de Heere ons gebracht onder zijn woord, te midden van zijn kerk op de aarde, onder de middelen der genade. En, hoewel zeker met alle gebrek, hebben ze ook daarin geprobeerd ons daarop te wijzen, ons daarin voor te gaan. En nu hebben zij ons verlaten. Zij kunnen voor ons niets meer betekenen. Een van de dingen van wie we geloven dat moeder toch veel gedaan heeft, is dat ze voor ons als kinderen en ook voor jullie als kleinkinderen gevraagd en gebeden heeft om dat ene nodige. Het is opgehouden. Wij kunnen ook niets meer voor haar doen. We hebben tot het laatst de liefde ontvangen om te doen wat we mochten doen uit een schuldige kinderplicht. En u hebben zowel vader als moeder ons verlaten. Wij zijn wezen. En waarom? Dat verlaten waar David over spreekt van zijn ouders is mogelijk ook door de dood geweest, of door andere omstandigheden. Maar dit: die ouders konden voor David in Psalm 27
niets meer doen. Niets meer betekenen. Zoals onze ouders niets meer voor ons kunnen doen. Niets meer voor ons kunnen betekenen. En u dat verlaten ook vanmiddag. Dat is maar om één oorzaak. Zij moesten ons verlaten uit het land der levenden. Omdat wij allen, zoals we hier rondom dit graf staan, God verlaten hebben in het land der levenden in het paradijs. Omdat wij de dood gekozen hebben boven het leven. Daarom gaat de dood tot alle mensen door en staan we ook op deze plaats. En daarom, als we hier als familie, vrienden en vele bekenden rondom dit graf staan, als wij elkaar moeten troosten, dan is het alleen maar troosteloos. Wij hebben elkaar niets te geven. Dat weet David ook. En daarom is mijn begeerte om vanmiddag met David in Psalm 27 af te wijzen van wat mensen voor elkaar kunnen betekenen. David die zegt: maar de Heere zal mij aannemen. En dan gaat hij getuigen van een wonder wat onbevattelijk is. Want als hij dan spreekt, en het is ook aangehaald in de rouwdienst: de Heere, de onveranderlijke, de ik zal zijn die ik zijn zal, de volzalige, die geen mens nodig had, die zeker een gevallen mens niet nodig had, maar die nu lust gehad heeft om naar dat onveranderlijke, goddelijke verbond zijn naam te gaan verheerlijken op de aarde. Om nu dat troosteloze schepsel om Adam op te zoeken. Om nu die enige troost te gaan verkondigen, beiden in leven en in sterven. Dan zegt David: maar de Heere. Dat is die grote, die nu in zichzelf die ontferming heeft uitgedacht in de Zoon zijner eeuwige liefde. Waarom? Omdat degenen die geen kinderen Gods meer zijn door de val, en dat zijn we geen van allen meer, maar kinderen des torens gelijk de anderen, zo uit onze natuurlijke ouders geboren. Maar opdat de Heere nu tot kinderen zou gaan aannemen in de geliefde. En daartoe is nu die gezegende en die enige middelaar gekomen, die Zoon Gods, waar de Vader van eeuwigheid voor verloren kinderen het liefste gegeven heeft. Dat is de boodschap ook op deze dag. Christus gekomen om verlaten te worden, om de plaats van de verlaters, die eeuwig van God verlaten moeten worden, om die plaats te gaan innemen. Om dat heilige recht te gaan vervullen. Om die schuld weg te gaan dragen. Christus, die werd verlaten. En waren hij aangenomen en opgezocht, dan was er voor ons geen troost meer in dit leven. Maar hoe heeft de Heere nu in de Zoon zijner eeuwige liefde een troost en een weg ontsloten, die hoger is en die beter is, meer dan een vader en dan een moeder troosten kan. David die gewaagt ervan. Hij is in de strijd. Hij is in de vervolging door veel vijanden. Hij wordt verdrukt om des levens wil. Maar hij mag dat hoofd omhoog heffen. De Heere, die onveranderlijke. En dan zegt hij: die zal mij aannemen. Er staat er eigenlijk een woord. Dat betekent bijeen vergaderen. Oprapen. Oprapen. En dat wist hij. Mij, zegt hij. En wie was die? De minste uit zijn vaders huis, die ze niet geacht hadden. Toen Samuel in Bethlehem kwam, toen heeft God op die minste een oog geslagen. En dat is nu dat wonder: de Heere zal mij aannemen. David wist waar God hem vandaan gehaald had. David had niet God aangenomen. David was niet met God begonnen. Dat is zijn troost. God was met David begonnen. Hij had hem opgeraapt van elk veracht. En ach, dat nu niet de boodschap die ook vandaag nog achterblijft? Dat nou God het verlorene naar het weggedrevene zoekt. We hebben het gisteravond nog bij de afsluitingen gehoord. En dat een Heere nog opraapt, verzamelt. En dat de Heere daarmee nog doorgaat tot in het late nageslacht van geslacht tot geslacht. En hoe raapt God nu op? Door die nieuwe geboorte uit een heilige geest. En dat is nu voor ons allemaal nodig. Niet die natuurlijke geboorte, uit welke ouders ook, doet ons wat. Maar die uit God geboren zijn, die zijn kinderen Gods. En dat hebben we nu allemaal nodig. Geliefde broers, zwagers, schoonzusters, met onze kinderen, die tweede geboorte. En dat werk, dat verheerlijken de Heere nog, dat oprapen, waar we dan liggen. Om nou vanavond, als we naar huis gaan, en dan is te roepen, Heere, raap ons nu ook eens op. Zoek ons eens op, om nou dat weggedrevene bijeen te vergaderen. Dat werk gaat door. En dat kan niet gemist worden. En is er zojuist ook nog gelezen in Gods huis. Van geslacht tot geslacht. Ja. Dan heeft de Heer ook in de voorgeslachten nog gewerkt. We hebben nog even aangehaald gisteravond bij het afsluiten. Toen er gelezen werd Psalm 90 en Psalm 91 maandagavond. Niet omdat dat in de herinnering gebleven was. Maar omdat de Heer met zoveel kracht dat woord waargemaakt heeft. De dag dat gelezen werd door onze geliefde grootmoeder, die woorden die de Heere zelf getuigenis gaf, Heere, gij zijt ons geweest, een toevlucht van geslacht tot geslacht, heeft God waargemaakt. Maar het is voor ons allemaal nodig dat het waar wordt. En daarom, onze vader en moeder verlaten. Maar de Heere gaat met zijn werk door om op te raken, om aan te nemen. Hij geeft ons dat dus samen. En ook allen die met ons hier om dat graf staan, om zo tot de eer van zijn naam verzameld, aangenomen te worden tot. En dat zal het eeuwige wonder zijn. Zijn kinderen. Dank u.
Mag ik nu het woord geven aan de oudste zoon van de overledene heer T.C. van Dieren. Familie, vrienden en belangstellenden. Groot is het verdriet naar het overlijden van moeder en oma. Groot was echter ook de belangstelling in het medeleven, zowel tijdens de ziekte als ook in de afgelopen dagen en ook hier met elkaar. Namens de kinderen en kleinkinderen wil ik daarvoor onze oprechte en welgemeende dank uitspreken. Het heeft ons getroost, uw warmte heeft ons goed gedaan. Enkele personen wil ik met name noemen. Dominee de Butter, ik wil u dank zeggen voor het begeleiden van moeder in de afgelopen jaren, voor de steun aan ons in deze laatste dagen en voor Gods woorden die u vandaag mocht uitspreken. Bij dit dankwoord wil ik de broeders van de kerkraad betrekken, die moeder tijdens haar ziekte hebben bezocht en gesteund. Kommertje, 21 jaar lang heb je het wel en wee, niet alleen van moeder, maar van de gehele familie meegemaakt. Heel veel dank voor alles wat je voor moeder hebt mogen betekenen. Tante Nezien en Jannie Beversluis, jullie beiden hebben moeder veel liefde en aandacht geschonken.
geven God zijn zegen over jullie samenkomsten en vooral over datgene waar jullie naar luisterden en over spraken. Els Westerbeke. De laatste 4 weken heb je voor moeder veel mogen doen en ben je ons tot grote steun geweest voor zowel je deskundig als ook voor je bescheiden optreden zijn we je erg dankbaar. De dragers wil ik hartelijk bedanken. Niet alleen voor het feit dat ze hier wilden zijn, maar ook voor de spontane wijze waarop ze het aangeboden hebben om namens alle medewerkers moeder de laatste eer te bewijzen. Ten slotte mag onze waardering worden genoemd voor de heer Van der Slik, de begrafenisdienaar. Jan, op rustige en pietijdvolle wijze heb je ons allen in de afgelopen dagen bijgestaan. Je hebt er ook mede in bijgedragen dat deze dag van moeders begrafenis stijlvol en in goede orde is verlopen. Ik dank u.
Dan is hiermede een einde gekomen aan deze droeve plechtigheid. Mag u wederom verzoeken ons te volgen, mee terug gaan naar de kerk, waar allereerst dominee Den Butter deze begrafenisplechtigheid hoopt af te sluiten met een woord van schriftlezing en gebed. Na is de gelegenheid, indien u dat nog niet heeft gedaan, de familie alsnog met het verlies in de zaal achter de kerk te condoleren. U, zover het mogelijk is, een kop koffie worden aangeboden.
Grootmoedig zoeken we uw aangezicht om uw naam te erkennen voor het feit dat u ook op deze dag de dingen nog hebt doen verlopen zoals ze mochten verlopen. Dat we bij alles wat aan waarschuwing en aan indringend vermaan tot ons kwam, al was het alleen al door het feit dat de dood weer een prooi heeft weggenomen, u toch ook de vertroosting van het evangelie wilde geven. En dat wij hebben mogen horen dat er genade is bij u. Een weg is geopend door u. Behouden is dankzij het volkomen werk van de Heere Jezus Christus. Van hem lazen wij zojuist ook weer. Aan u, Heere Jezus, heeft de Vader al het oordeel overgegeven. En uw stem zal straks ook alle doden uit de graven naar het, tot het leven terugroepen. En zoals we dat hoorden, zoals we dat lazen, Heere, dan valt de grote scheiding ook. Dan zullen er zijn die het goede gedaan hebben en die deel ontvangen aan de opstanding der rechtvaardigen, de opstanding des levens. En dan zullen er ook zijn die het kwade gedaan hebben en zich er niet van hebben bekeerd. En die zullen ook opstaan, maar hun opstanding zal die der verdoemenis zijn. Heere, wij bidden van u, geef door uw geest, door uw onwederstandelijke geest, dat het bij ons toch niet zo zal zijn zoals dat in dat laatste beeld getekend wordt, maar dat het ons lot mag wezen, Heere, dat wij bij de levenden zullen behoren die eeuwig leven mogen, omdat zij in die zaligmaker ook de genadige verlosser van hun leven hebben leren kennen. Heere, wij danken u dat u ons het evangelie geeft, maar laat het nu ook vrucht dragen en laten we daarmee straks ook naar huis mogen gaan. Hoor ons dan, om Jezus wil. Amen.